u verslagen, maar u hebt de dood ontroond. Zelfs het graf kan u niet houden, want u draagt de zegekroon.
Goedemorgen allemaal, gasten en leden van de kerk. Welkom. Of je nu thuis bent, achter het scherm of hier in de kerk. We zijn samen toch onze kerk. Vandaag begint de reis van je leven 2.0. Het thema is de thema's van de Alpha-cursus. En vandaag het christelijk geloof saai, onwaar, achterhaald. En ons accent vandaag is ontmoeten en verbinden. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. De muziek wordt verzorgd door Jaap, Josien, Maarten, Bert, Fiona en Melchior. Als ik het goed heb. Wow, redelijk goed. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. En namens de kerk wens ik u een gezegende dienst.
Vandaag wil ik, voordat we in een moment van stilte onze blik omhoog richten, onze blik ook opzij richten. Naar alles wat er speelt in de wereld. Hiervoor in de kerk staat een kaars. Een gele kaars met een blauwe band eromheen. Om te markeren dat we ons op dit moment verbonden weten. Met het volk van Oekraïne. Maar niet alleen met het volk van Oekraïne. We weten ons verbonden met zoveel andere mensen op deze wereld. Die lijden door oorlogsgeweld, die op de vlucht zijn. Het is ook wel een beetje beschamend haast dat we nu zo bezig zijn met Oekraïne. Terwijl in Burkina Faso of Jemen of Afghanistan zoveel mensen al zo lang hiermee te maken hebben. Ik steek met het licht van de paaskaars een kaars aan hiervoor in de kerk. We gaan het eerste lied zingen. Dus een lied is aangedragen door een van jullie. Psalm 4. Een tijdje terug vroeg ik van, nou, noem liederen die je raken. En iemand die niet bij name genoemd wordt, zei van, Psalm 4 is een lied dat me altijd enorm raakt. Juist als het gaat om de moeilijke dingen in het leven. De pijn, de vragen die niet beantwoord worden, soms in dit leven. We zingen Psalm 4. Vers 1 en 3. Laat als ik roep mij op u hopen.
Thank you.
Dit is een dienst waarin we van allerlei kanten heel veel input krijgen. Het gaat over Oekraïne. Het gaat over kerk zijn met meerdere culturen. Het gaat over Alpha. Het gaat over Felix Kohol en de mededelingen. En het gaat over nog meer dingen. Dus heel veel dat speelt. Maar we mogen hier in de eerste plaats tot rust komen. We zijn bij elkaar in Gods huis. En laten we in een moment van stilte onze rust zoeken en vinden bij Hem. Onze hulp komt niet van onszelf, niet van mensen met macht, niet van geld of wat dan ook in de wereld is. Nee, onze hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is trouw, Hij laat ons nooit los. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door onze opgestane Heer Jezus Christus. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ik steek de kaarsen aan voor het kinder- en tienerwerk. Die worden straks weggebracht nadat we gebeden hebben. Het is heel fijn dat er weer heel veel kinderen en tieners in de kerk zijn. En mensen van het kinderwerk die hebben gezegd, van, nou, het is eigenlijk ook wel fijn zoals we dat deden in de tijd van corona. Dat de kinderen iets meer tijd hebben, dus ze beginnen al voor de dienst op hun eigen plek. We komen straks aan het einde van de dienst terug. En natuurlijk ook voor de kinderen thuis. Als je thuis zit, misschien zitten jullie nog wel in quarantaine. Of wat praktischer om vandaag de dienst thuis te volgen. Ook jullie mogen weten dat God bij je is. Het is vandaag bijna precies 2 jaar geleden dat we voor het eerst een zondag in lockdown zaten. Ik weet het nog heel goed. Met een klein groepje mensen waren we in een lege en koude kerk en gingen we daar voor het eerst een livestreamdienst opnemen. Spannend, onwerkelijk. En ik heb teruggebladerd naar die dienst van 15 maart 2020. Het ging toen over God die je geneesheer is. En een van de dingen die ik toen zei in de preek, ik heb het even opgezocht, dat was dit. Zullen we straks God danken als het virus weer is overgewaaid? Als er een vaccin is gevonden? Zullen we hem net zo vaak danken als we nu tot hem bidden? Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb heel vaak gebeden. Dat we beschermd zouden worden tegen corona en dat het weer normaal zou worden in de kerk. Maar ik denk niet dat ik hem al net zo vaak heb gedankt. Komt natuurlijk ook omdat we aan het eind van corona nu in een situatie zitten dat er oorlog is in de wereld. Dus we gaan van de ene crisis in de andere. En corona is nog niet weg. En toch, het lijkt me goed om, nu we na 2 jaar weer met heel veel mensen in de kerk zitten en we heel weinig beperkingen nog hebben, om ook te markeren in de dienst, we zijn zo dankbaar richting God dat we hier weer zijn. En dat zoveel van ons gespaard zijn en beschermd in deze crisis. Dus ik ga ons voor een gebed van dank en ook om ontferming voor de wereld. Laten we bidden. Heere God, trouwe Vader, u komt onze lof en eer en dank en aanbidding toe. Dank u wel, Heer, dat u ons in de afgelopen jaren hebt beschermd en bewaard. Heer, de wereld stond op zijn kop en staat nog steeds op zijn kop. Maar u bent onveranderd, onze sterke en machtige God. We komen bij u niet ongeschonden. Mensen in de kring van de gemeente zijn weggevallen met corona. Geliefden van ons zijn weggevallen. Mensen hebben zorgen voor werk en inkomen. Voor blijvende beperkingen in hun gezondheid. Maar toch, Heer, zijn we u zo dankbaar dat u zoveel van ons gedragen en beschermd hebt. We zijn u zo dankbaar dat we nu weer kerk kunnen zijn in de kerk. We zijn u zo dankbaar, Heer, voor alle mogelijkheden die u ons gaf om de livestream te volgen en dat het nog steeds kan. Voor de enorme inzet van onze technici en muzikanten om het mogelijk te maken. We zijn u zo dankbaar, Heer, voor medische mogelijkheden, voor zorg en bescherming tegen het virus. Daarom willen we nu, 2 jaar na de eerste lockdowndienst, tegen u zeggen. Wij danken u, Vader. U komt toe alle lof en eer en dank en aanbidding. Heer, we komen tot u met dankzegging. Maar ook met een hart vol zorgen. Want Heer, u weet het, uw wereld is er niet beter op geworden. Want na het virus is er de oorlog. We bidden u, Heer, om ontferming over de wereld. En we schamen ons ook wel dat we nu zo geraakt worden door een conflict dichtbij. Terwijl u ziet, Heer, dat al zo lang zoveel mensen, zoveel volken zuchten onder oorlogsgeweld in Jemen, in Afghanistan, in Syrië, Centraal-Afrika. We bidden u, Heer, zend uw vrede naar deze wereld. Zend uw recht, zend uw verlossing. En wilt u ons helpen om te doen wat Jezus ons heeft geleerd, om vredestichters te zijn. De weg te gaan van vrede. We danken u dat we zo bij u mogen komen in deze dienst op deze zondag. Wilt u ons horen, naar ons luisteren? We prijzen en danken u in Jezus' naam. Amen. Terwijl de kaarsen worden weggebracht naar de kinderen en de tieners, gaan we lied zingen. En wie de nieuwsbrief heeft gelezen, vandaag doen we dat een beetje bijzonder. We zingen het lied U bent mijn schuilplaats, Heer, in het Nederlands. Daarna in het Engels. En daarna, dan speelt de band even door en dan stoppen we met zingen. En dan verschijnt een filmpje op de beamer en wordt hetzelfde lied gezongen in het Farsi. Nou, mijn kennis van het Farsi-schrift is niet zo groot. Eigenlijk bestaat niet. Maar gelukkig is het omgezet naar gewone, voor ons gewone letters. En de vraag is om mee te zingen en ons zo verbonden te voelen met christenen uit een heel andere cultuur.
Mijn schuilplaats, Heer, u wilt mij.
kennen. Maar het is wel heel prachtig om zo te zien dat overal ter wereld, in allerlei landen en culturen, we God prijzen en Hij dezelfde is. Hij is een schuilplaats voor iedereen. We gaan het de Bijbel lezen. Ik wil bidden om Gods leiding daarbij. Laten we bidden. We danken u, Heer, dat u spreekt. Dat u de God bent die dichtbij komt. Met woorden van liefde, van waarheid en bemoediging. Dat u spreekt in de taal van een ieder. Heer, open onze oren om uw stem te mogen horen. In Jezus' naam, amen. Nemat, ik wil jou graag uitnodigen om voor ons de schriftlezing te verzorgen. God spreekt in alle talen, ook in de taal van het volk van Afghanistan en Iran, Farsi Dari. Nemat zal voor ons lezen uit het Johannesevangelie in het Farsi. En wij kunnen meelezen via de beamer, voor degene die kunnen lezen onder ons, dat zijn de meesten. Op de beamer verschijnt de Nederlandse tekst.
سلام صبح همه بخیر یوحنا 13 شمعون پتروس پرسید استاد شما کجا می خواهید بروید؟ عیسی جواب داد حال نمی توانی با من بیایی ولی بعد به دنبالم خواهی آمد پتروس پرسید استاد چرا نمی توانم حالا بیایم؟ من حتی حاضرم جانم را فدای شما کنم عیسی جواب داد تو جانت را فدای من می کنی؟ همین امشب پیش از بانگ خروس سه بار مرا انکار کرده خواهی گفت که مرا نمیشناسی. خاطرتان آسوده باشد شما به خداوند ایمان دارید. به من نیز ایمان داشته باشید. نزد پدر من خدا جا بسیار است. من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد باز خواهم گشت و شما را خواهم برد. تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود به طور واضح به شما می گفتم شما می دانید من کجا می روم و می دانید چگونه به آنجا بیایید توما گفت نه نمی دانیم ما اصلا خبر نداریم شما کجا می روید پس چطور می توانیم راه را پیدا کنیم عیسی به او فرمود راه منم راستی منم زندگی منم هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من اگر می دانستید من کیستم، آنگاه می دانستید پدرم کیست. اما از حالا به بعد او را می شناسید و او را دیده اید. فیلیپ گفت، خداوندا، پدر را به ما نشان دهید که همین برای ما کافی است. عیسی جواب داد، فیلیپ، آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بوده ام، هنوز هم نمی دانی من کیستم؟ هر که مرا ببیند، خدای پدر را دیده است. پس دیگر چرا می خواهی او را ببینی؟ آیا ایمان نداری که من در خدای پدر هستم و او در من است؟ سخنانی که می گویم از خودم نیست بلکه از پدر من خداست که در من ساکن است و او این کارها را می کند فقط ایمان داشته باش که من در خدای پدر هستم و او در من است وگرنه به خاطر این معجزات بزرگ که از من دیده ای به من ایمان آور
Ik aanbid u. We zingen het volgende lied en de zusters mogen met Josien meezingen en de broeders met Maarten.
Here comes
Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen. Vandaag gaan we van start met een nieuw gemeenteproject. En voor wie nog niet zo lang rondloopt, meeloopt in de Emmauskerk. In de Emmauskerk noemen we onze gemeenteprojecten vaak reis van je leven. Gewijd aan een thema, op zondag is er aandacht voor en door de week is er gelegenheid om met mensen erover door te praten en dingen te delen. Vandaag starten we een bijzondere editie van de Reis van je Leven, bijzonder. Omdat we 2 jaar lang enorm beperkt zijn geweest in ons gemeente zijn. Bijzonder ook omdat we nu ons aansluiten bij de thema's van Alpha, de Alpha-cursus. En we gaan het ook niet doen in een korte periode van 2 maanden en dan elke week, maar we doen het nu over een langere periode dan 1 keer per maand. Een vraag die best wel vaak gesteld is de afgelopen tijd en die ook wel logisch is, is waarom gaan we nou als gemeente Alpha doen? Want de meeste mensen kennen Alpha en Alpha is een introductiecursus voor mensen die op zoek zijn. Die willen verkennen, wat is het christelijk geloof en is dat iets voor mij? Maar waarom een introductiecursus voor mensen die, zoals de meeste van ons, al geloven? Stel je voor, je bent al jarenlang een gepassioneerd tanguero of tanguera. Je danst de tango als een echte Argentijn. Dan ga je toch geen introductiecursus tango doen? Beetje onlogisch. En eerlijk is eerlijk, daar zit wel wat in. De Bijbel heeft het namelijk over de ontwikkeling van een gelovige. En dan is er een gezonde groei. De Bijbel heeft het over vooruitgang. Het is de bedoeling dat je groeit in je geloof en niet bij de introductie blijft staan. Dat lees je bijvoorbeeld in Hebreeën 5 en 6. Het is de bedoeling, staat daar, dat je doorgroeit van babyvoeding naar vastvoedsel. Bij een volwassen geloof hoort dat je op een gegeven moment de beginselen laat rusten en je richt op wat voor volwassenen is bedoeld. Voor volwassenen in het geloof. Je moet geen leerling blijven, maar juist proberen een leraar te worden voor anderen. Dus ik snap wel die vraag van, moeten we nou een introductiecursus gaan doen? Maar toch zie ik ook een andere lijn. Niet de lijn van de kennis, wat je al weet, maar de lijn van je hart, van je verlangen. We zijn als mensen geschapen als verlangende wezens. En als het gaat om ons verlangen, is het juist wel de bedoeling dat we blijven verlangen naar de kern, naar de basis. Nou, over dat verlangen gaat het ook in de eerste avond, op de eerste avond van Alpha. Ik laat uit het filmpje van Alpha even een fragment van een minuut zien.
The actor Jim Carrey once said, "I wish everyone could get rich and famous and have everything they've ever dreamed of, so they would know that's not the answer." Some people dream of having their name in lights, of fame and fortune. Some people dream of finding happiness through relationships, careers, money, whatever it may be. But do you ever get that niggly feeling that as good as those things are, there must be more to life?
Yeah, all too often life just doesn't turn out the way we think it should. And even when it does and we achieve our wildest dreams, it's somehow never quite enough. It just doesn't satisfy. It's like there's something missing. The comedian and actor Russell Brand said, "Drugs and alcohol are not my problem. Reality is my problem. Drugs and alcohol are my solution to fill up a hole inside me." And Jesus said, "I am the bread of life." In other words, I'm the one who fulfills the longing that's deep inside every human heart. Jesus claimed to be the one person who can satisfy that spiritual hunger.
Freddie.
Als je het citaat van Freddie Mercury wilt zien, dan moet je naar de cursus toe. Alpha gaat over het verlangen dat wij geloven, waarvan wij geloven dat elk mens dat kent. Elk mens is een verlangend wezen. Augustinus zei, Ons hart is geschapen tot God. Het is als het ware een lege plek in ons hart die alleen vervulling vindt in verbinding met God. Het verlangen vindt de diepste vervulling in de ontmoeting, in de persoonlijke relatie met Jezus. Zoals Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw, als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Alleen je wilt wel altijd blijven drinken. Je zult nooit meer dorst hebben, je diepste verlangen wordt vervuld als je Jezus kent, als je gelooft. En toch wil je steeds blijven drinken. Dat is wat de Heilige Geest in ons doet, het verlangen om steeds weer terug te gaan bij de kern, om te groeien in liefde, in kennis, in vrijmoedigheid, in toewijding, in heiliging. En daarom staat er in 1 Petrus 2 een tekst die een beetje net de andere kant op gaat dan die tekst van net van Hebreeën. Namelijk verlang als pasgeboren baby's. Blijf als baby's verlangen de pure melk. Omdat jullie daardoor groeien en je redding bereiken. Peter schrijft dat aan mensen die al lang geloven, die als gelovigen ook al heel veel hebben meegemaakt. En toch blijf verlangen naar de pure melk. Naar de basis, de kern. Jezus noemt dat in Openbaring 2 als die de gemeente in Efeze toespreekt, de eerste liefde. Vergeet de eerste liefde niet. Vergeet de basis niet. Verlangen naar meer, verlangen naar groei. Verlangen naar meer, dat is iets wat niet alleen mensen kennen die nog niet geloven, maar wij ook. Of iets wat wij weer mogen gaan voeden, cultiveren. En dat lijkt me een belangrijke reden om als gemeente Alpha te doen. En begrijp me goed, het is fijn als je meedoet met een groepje, maar we doen het samen ook op de zondagse diensten en via de nieuwsbrief. Dus we gaan samen Alpha doen, eens in de maand. Allemaal mogen we die ontdekkingstocht aangaan. Nou, verlangen naar meer, verlangen naar groei. En in het verlengde daarvan is er nog een reden om mee te doen met Alpha. Namelijk het verlangen om te delen. Niet alleen het verlangen om zelf meer te ontvangen van die liefde, maar ook het verlangen om te delen. Ik heb best vaak gesproken met mensen van ons, en ik ken dat zelf ook, die zeggen van ja, ik weet niet zo goed hoe dat moet. Ik ben geraakt door de liefde van God en ik weet ook dat ik anderen gun, maar hoe kun je daar iets van delen? In het introductiefilmpje dat werd verspreid de afgelopen weken, waarin verschillende gemeenteleden van ons vertellen waarom ze Alpha zo waardevol vinden. Zij Tine ook, het is fijn dat Alpha mij ook helpt om het met anderen te delen. Om vrijmoediger te zijn in het vertellen erover. En dat is ook een reden om aan de hand van Alpha weer terug te gaan naar de basis. Eigenlijk is dat ook het doel van het Johannes-evangelie waar we vanochtend uit gelezen hebben. Eigenlijk is het Johannes-evangelie ook een soort alfa-cursus. Aan het einde van Johannes, in Johannes 20 staat, we hebben heel veel wonderen opgeschreven, maar deze zijn opgeschreven opdat jullie geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dus Johannes is geschreven eigenlijk voor zoekers, dat zij ook gaan geloven in Jezus. En toch lezen wij als kerk al 20 eeuwen lang ook het Johannes-evangelie, omdat wij weten, we hebben het ook nodig. Zoekers, mensen die al wel geloven, hebben het samen nodig. Opdat mensen die hem nog niet kennen gaan geloven, maar ook zelf steeds weer gebouwd worden in de basis. Om het daarover te hebben. Alpha nodigt ons uit om het te hebben over je eigen vragen, je twijfels, je reserves. Misschien ontdekken dat de vragen die anderen hebben ook dicht bij ons hart liggen. En om samen te delen van wat trekt mij nou over de streep? Wat maakt nou dat ik me niet laat weerhouden door mijn vragen en twijfels en teleurstellingen? Maar toch geloof in Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Als we het daarover hebben, als we dat met elkaar kunnen delen, dan kan het ons helpen. Om het ook te vertellen tegen misschien je collega, die zegt, oh joh, wat doe jij eigenlijk op zondag in die kerk? Goed, dit was het eerste stuk van mijn preek, waarom Alpha? Nog even een stukje Alpha-reclame, want we hebben al een maand lang zijn we de gemeente aan het bestoken met informatie hierover. We hebben heel veel naar jullie toegezonden over Alpha, en dat doe ik nu ook. Voordat ik verder ga en naar Johannes 14 ga, even een intermezzo. Neem even pas op de plaats, het kan nu weer, gelukkig zijn we met veel mensen in de kerk. En bespreek even met één iemand naast je, achter je, voor je. Mag iemand zijn die jou kent, maar misschien ook een onbekende. Van joh, wat vind je ervan dat we als gemeente Alpha gaan doen? En waarom ga je meedoen of waarom ga je niet meedoen of twijfel je nog? Dus even intermezzo in de preek en wissel even wat uit met elkaar in de kerk. Betekent lukt. Ik zie dat het jullie uitstekend lukt om met elkaar in gesprek te gaan. We zijn het niet verleerd. in 2 jaar tijd. En dat stemt hoopvol. Nou, volgens mij is er veel meer gesprekstof dan in die paar minuten past. Maar gelukkig kunnen we straks een vervolg geven bij de koffie. Het tweede stuk van mijn preek is gewijd aan het thema van de eerste avond, of de eerste middag van Alpha. Het gaat over de vraag, het vooroordeel waarmee veel mensen kijken naar het christelijk geloof, namelijk als saai, niet waar, achterhaald. Saai. In april dan komt er weer een groep scholieren van het Eckhart College hier naar de kerk. Dat was voor corona ook al. En dan mag ik ze iets vertellen over het christelijk geloof en wat we doen in de kerk. En dan denk ik van ja, hoe zitten ze hier? Het ziet eruit als de aula van hun school. Alleen het orgel staat er misschien niet in de aula. Ja, wat doe je hier eigenlijk? Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje saai overkomt. Sommige kerken daar ziet het er nog een beetje wat mooier uit met mooie beelden, maar het is hier heel kaal. Dus saai, ja. En dan onwaar. Als je met mensen praat over het christelijk geloof, dan heb je best kans dat mensen ergens bij Discovery of National Geographic of waar dan ook, of in een boek, iets hebben opgevangen over, de Bijbel klopt niet. Is een vervalsing. Of de kerk heeft allerlei dingen over Jezus achtergehouden. Dus bij veel mensen leeft toch echt wel het beeld van, wat ze daar allemaal vertellen. Het is maar de vraag of dat klopt. Wat ik zelf misschien wel het lastigste vind, is dat veel mensen denken de kerk is achterhaald. Het christelijk geloof lijkt gewoon overbodig te zijn geworden. Helemaal in het begin van corona, toen was er een lijst opgesteld met essentiële beroepen. Van werkzaamheden die altijd door moesten gaan, koste wat het kost. Nou, wat stond erbij? Natuurlijk artsen, verplegers, maar ook de effectenhandelaren, die moesten naar hun werk kunnen. Mensen die zorgden voor internetverbinding, nou, prima allemaal. Maar mensen met een geestelijk beroep, die waren ergens op die lijst vergeten. Werd wel snel hersteld. Maar kennelijk was er bij een groepje ambtenaren niet een lampje gaan branden dat als je doodziek bent of bang, dat je dan misschien met iemand wilt bidden of praten over God. Dat is niet meer. Tenminste, dat beeld kwam naar voren. Nou, gelukkig kunnen we daar vanuit het evangelie, vanuit Johannes 14, iets tegenover zetten. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik wil die aan elkaar koppelen. Tegenover saai, Jezus de weg. Tegenover het onware, Jezus is de waarheid. En tegenover het achterhaalde, dat Jezus het leven is. Ik loop die drie met jullie langs. Is het christelijk geloof saai? Nou, nee, want Jezus is de weg. Die tekst komt uit Johannes 14 als onderdeel van de afscheidstoespraak van Jezus. Hij is in gesprek met zijn leerlingen. 3 jaar lang waren ze al met Jezus op pad en nooit was er één saai moment in de aanwezigheid van Jezus. 3 jaar lang zagen ze indrukwekkende wonderen, tekenen van het koninkrijk, blinde mensen die gingen zien, lammen die gingen lopen. Zelfs mensen die dood waren, werden opgewekt. Lazarus. Al 3 dagen lag hij in het graf. En dan zijn woorden. Prikkelende woorden. Bemoedigende woorden. Soms woorden waar je helemaal door van in de war werd gebracht. Maar nooit was het saai bij Jezus. En nu komt er weer zo'n opmerkelijke wending in Jezus, bij Jezus. Misschien waren ze een beetje gewend aan de Heer, hoe die aan het optreden was en wat hij deed en zei. Maar nu komt er weer een keerpunt. Hij begint opeens te vertellen over zijn vertrek, dat hij weggaat en jullie weten de weg. Ze snappen er niks van. De meeste houden beleefd hun mond, maar Thomas die heeft een enorme sterke behoefte aan duidelijkheid en zegt, ik snap er niks van. We weten niet waar u naartoe gaat, dus hoe kunnen we dan de weg weten? Als hij nou zegt, ik ga naar Rome of ik ga naar Egypte, dan weten we de weg. Maar we weten niet waar u naartoe gaat, dus vertel ons dan tenminste waar u naartoe gaat. Thomas en de anderen missen precies het punt. Het gaat Jezus niet om een route, zo van hoe kun je op een makkelijke manier van A naar B. Jezus is zelf de weg. In het Engels kun je dat mooi zeggen, hij biedt een way of life. Het gaat om de manier van leven. Bij Jezus, met Jezus, door zijn kracht. Jullie kennen de weg. Jullie weten hoe je verder moet. En niet dat je precies weet hoe het zal lopen. Maar jullie kennen de weg, want jullie hebben 3 jaar lang gezien hoe ik het deed. En jullie, wij kunnen de woorden en de daden van Jezus lezen. En zo weten wij de weg. Namelijk, als zijn woorden in ons zijn, als de kracht van zijn geest in ons is. Dan zegt Jezus, dan zul je dingen doen en dingen zeggen die nog groter zijn dan de dingen die ik deed en zei. Dus geloven zij wel? Nee. Wij mogen door de kracht van Jezus zijn koninkrijk bouwen, zijn werk voortzetten. Geloof is niet saai. Als je in een levende relatie met hem leeft, met hem wandelt, dan is er nooit één saai moment. Het is niet saai om te beginnen, omdat je dan op een weg komt waar het spannend kan worden. En Jezus zegt dit letterlijk op het moment dat hij aan zijn lijdensweg begint. En hij zegt ook tegen Petrus, Petrus, jij zult mij volgen. En Petrus zegt later in de Petrusbrief, ook jullie, gelovigen, moeten in de voetstappen van Jezus treden. En Jezus volgen is niet saai, omdat het betekent dat we dag in dag uit onze oude mens afleggen, kruisigen, sterven met de Heer. En geloven is niet saai, omdat je elke dag mag opstaan met de Heer. In het nieuwe leven, van dag tot dag, worden we naar de innerlijke mens vernieuwd door de kracht van de Heilige Geest, zegt Paulus. Elke dag nieuw. Elke dag nieuwe dingen ontdekken. De grootheid en de goedheid van God. En geloven is niet saai, zoals bergwandelaars op weg naar de top niet alleen maar gericht zijn op hoe kom ik zo snel mogelijk bij het topje, maar af en toe blijven staan en kijken, oh, hoe zien we, wat is het mooi. Wat geeft dit weer een nieuw gezichtspunt? Zo wandelen we met Jezus. En dat is nooit saai. En de volgende. Christelijk geloof, is het onwaar? Is het een grote scam, bedrog? Een van de mooie en sterke punten van de Alpha-cursus is dat de cursus apologetisch is. Wat zeg je nou? Apologetisch, deftig woord. Dat betekent dat die cursus ook echt naar de feiten wil kijken. Hey, klopt het eigenlijk wel? En dan zegt de cursus, ja, zeker, het klopt wel. Het verhaal van het evangelie doet niet alleen maar een beroep op je beleving, op je persoonlijke overtuiging, je gevoel. Maar het gaat ook echt om publieke waarheid. Er liggen betrouwbare feiten onder, zoals de Britse schrijver C.S. Lewis het zei, even in mijn woorden. Er zijn 2 opties. Of het christelijk geloof is grote onzin. Iemand die uit de dood opstaat, dat kan niet. Dus dan kun je maar het beste er gewoon echt zo ver mogelijk vandaan blijven. Dan is het echt gek en vreemd. Misschien wel gevaarlijk. Of het is echt waar. En als het echt waar is dat er iemand is opgestaan uit de dood. Ja, dan kun je er maar het beste heel je leven aan geven. Want het is zo groot en zo belangrijk. Zet alles aan de kant. Zoals Lewis zelf ook deed toen hij van atheïst christen werd. Dat is een sterke kant van de Alpha-cursus, om ook op die manier naar je geloof te kijken. Maar meer nog dan dat het gaat om feiten, zegt Jezus, ik ben de waarheid, omdat hij God zelf laat zien. Als je God echt wilt ontmoeten, dan ontmoet je hem in een relatie met Jezus. Zo is hij de waarheid. In ontmoeting met mij ontmoet je God zelf. Ik ben de weg naar God toe. Dus bij Jezus moeten we zijn om God te kennen. Dan de laatste. Achterhaald. Is het christelijk geloof achterhaald? Zou dat echt zo zijn? Toen ik erover nadacht, dacht ik, misschien is niet zozeer het christelijk geloof achterhaald, maar is het juist zo dat we in onze tijd en cultuur de echte vragen van het leven niet meer zo goed durven stellen. Want de echte vragen, daar hebben we het niet zo vaak over. We hebben het over de stijgende energieprijzen, over corona. We hebben het over koopkrachtplaatjes. Allemaal hele belangrijke thema's. Maar de echte vragen van het leven zijn, en waarom zijn we hier op aarde? Wat geeft het leven nou echt zin en inhoud? Waarom sta je op 's ochtends om aan een dag te beginnen? En is er wel hoop voor deze wereld? Of eindigt deze wereld in het lege niks? Over die vragen hebben we het niet zo vaak, maar dat zijn wel de echte vragen die ertoe doen. En dan is zo'n Alpha-cursus, dan is de boodschap van het evangelie niet achterhaald, maar helpt ons juist om over die vragen na te denken. Hoe sta ik daarin? Wij christenen hebben niet de waarheid in pacht. Maar we hebben een Heer die zelf de waarheid is. En die zegt, ik ben het leven. Johannes 10, net hiervoor zegt Jezus, ik ben de goede herder, ik ben gekomen om mijn leven te geven. En om de schapen het leven te geven in overvloed. Jezus gaf zijn leven om ons het leven te geven. Om de weg naar het leven te openen. Door de blokkade van zonde en schuld weg te nemen. En hij leidt ons naar een echt vervuld leven. Een leven waarin al die vragen op hun plek vallen. Dat is de zin van het bestaan. Is er hoop? Ja, er is hoop. In de verbinding met onze Schepper. Dankzij Jezus Christus. Hij alleen kan vrede geven op de aarde. Hij alleen kan zijn schepping weer in volle glans herstellen. Hij geeft leven in overvloed. Ik sluit af voor nu. We kunnen aan de hand van de cursus hier verder over praten. En laten we dat ook doen. Of je kunt ook voor jezelf oppakken aan de hand van de nieuwsbrief van deze week. Laten we samen op reis gaan om te ontdekken wie Jezus voor ons is. Hoe hij voor ons de weg, de waarheid en het leven is. We mogen hem ontdekken, opnieuw of voor het eerst. We sluiten af met een filmfragment dat ons uitnodigt om op reis te gaan.
Alpha is a place where you can be yourself. You can say what you think and challenge everything. Now, no question is too complex or too simple. And what your point of view is as important as anyone else's.
And over the weeks ahead, we are going on a journey together. An adventure to explore the questions of life, faith, and meaning. Think of it this way. If you live to be 70, you're going to spend 20 years and 3 months asleep. 10 years and 5 months watching TV. 5 years and 9 months in some form of transportation. 7 years and 6 months eating and drinking. You have approximately 570,000 hours left to live. So why not spend less than 24 of them asking life's biggest questions?
Laten we samen op reis gaan. Amen. Amen. Met de woorden van lied 412 gaan we en God loven en een Jezus belijden als de weg, de waarheid en het leven.
Na afloop van de dienst ben je van harte welkom bij dominee Timmerman of bij mij. Wil je heel even wachten?
Hè? Even wachten? Ja? Kom even terug.
Meestal zijn ze niet zo snel klaar met hun dingetjes.
Even terug, deur even.
Ja. Je kunt ook digitaal contact opnemen met ons via www.emmauskerkeindhoven.nl. En ik heb een paar mededelingen. We hebben vandaag heel goed nieuws. We hebben twee nieuwe leden. En dat is Kitty Lam. Ze komt binnen als beleidend lid in Woensel West. En Tim Laros als dooplid in Veldhoven Strijp. En hij zal ook binnenkort beleidenis doen. Hartelijk welkom dat jullie mee willen doen. En Kitty zal zich dadelijk nog even hier voorstellen. Maar is Tim ook in de kerk? Ja, dat is Tim. Hartelijk welkom. We hopen dat jullie snel een fijne plek zullen hebben. Ik zal eerst nog even de mededeling afmaken en dan kan Kitty zo even wat vertellen. De collecte is vandaag bestemd voor de jaarlijkse collecte voor de moeder- en kindkliniek van Felix Kohol in Burkina Faso. En volgende week is de collecte bestemd voor de hulp aan Oekraïne. En de bloemen gaan als groet naar de gemeente van ons aan zuster Rie Posma. Zij wordt vrijdag 94 jaar en we willen haar feliciteren en letterlijk opfleuren. En we wensen haar Godzegen toe. Volgende week, 20 maart, gaan we weer het Heilige Avondmaal vieren. En laten we in deze week, komende week, toeleven naar de bijzondere ontmoeting met de Heer en met elkaar in het avondmaal. Eerst zal Kitty zich nu even voorstellen.
Ja, goedemorgen lieve broeders en zusters. Mijn naam is Kitty Lam. Ik ben al 40 jaar een christen. Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen die inmiddels volwassenen zijn geworden. In 2018 ben ik eerst naar Amerika gegaan om mijn theologie gaan studeren. Daarna ben ik naar Hongkong gegaan om mijn theologiestudie verder voort te zetten. In 2020 heb ik mijn bachelor theologie afgerond. En ik weet dat God wil dat ik fulltime kan dienen. God heeft mij ingegeven dat ik in Eindhoven me kan evangeliseren en hoeden. En zo ben ik in deze kerk terechtgekomen om hier herder te mogen zijn. Ik ben erg blij dat ik vandaag lid mag zijn van deze kerk. En ik zal mij volledig inzetten. Ik ben dankbaar dat God met mij leidde in Jezus' naam volgens zijn plan met mij in jullie midden. God zegen jullie.
Nou, we hopen elkaar nog veel te zien, Kitty. Fijn. Rolf zal even vertellen over het project in Burkina Faso.
Goedemorgen. In het Farsi, so bagayer. Nemet die begon daar ook mee. Maar het zal langs jullie heen gegleden zijn, denk ik, dat het betekent goedemorgen in het Farsi. En salam, als je mensen begroet, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen. Hè? Jeruzalem, zit ook dat woord vrede in. Vanochtend is dus, wat jij al zei, de jaarlijkse collecte voor Dr. Felix Kohol. Als het goed is, ja, is er ook een plaatje. Hier ziet u het. Het is toch even switchen van Oekraïne naar Burkina Faso. Daniel noemde het al in het begin van de dienst. U heeft onlangs zijn gebedsbrief in het Emmaus Nieuws Special kunnen lezen. En daar heeft hij een gebedsbrief gemaakt. En ik heb er nog een stukje aan toegevoegd ook in de Emmaus Nieuws nu. Het wordt steeds drukker in zijn ziekenhuis. En vandaar dat hij dus het ambitieuze plan heeft opgevat om nog zo'n heel gebouw op zijn terrein te laten bouwen. Dus toen hij me dat vertelde, alweer een paar jaar geleden, toen dacht ik, ach man, waar begin je aan? Het is een mega project. Maar goed, het aantal mensen, patiënten in zijn ziekenhuis wordt steeds meer. Een van de dingen die mij recent opviel, iemand stuurde me dat toe, in de NRC van 28 februari stond dat er 1,6 miljoen vluchtelingen waren, alleen al in Burkina Faso vanwege jihadisme. We zijn zo gefocust op Oekraïne dat je dan, je noemde het ook Jemen, Afghanistan, dat je dan de rest van de wereld zit niet zo in je systeem, zeg maar. Maar de Verenigde Naties die spreken van een van de grootste humanitaire crisis. Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, is betrekkelijk veilig. Na de staatsgreep, die was begin januari, lijkt de rust weergekeerd. U ziet hier dus de foto. Er moet nog het nodige gebouwd worden. Ik heb hem gevraagd, hoeveel is er nog nodig? €350.000. Dus, het hoeft natuurlijk niet meteen in deze collecte. Mocht u ook meer willen weten over zijn persoonlijke noden, zijn financiën, laat het me weten, want hij leeft van giften. Maar ook deze collecte van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
Rinus die zal nog iets vertellen over sponsoractie voor de jeugd. Maar ik denk dat ik gewoon even de kinderen binnenlaat, want ze zijn dus echt te trappelen.
Voordat Rinus en je medewerkers iets gaan zeggen. Ik ben zo blij dat de kinderen en de tieners er weer zijn. Wat fijn om jullie weer allemaal binnen te zien komen. Dan zullen we even een applausje geven voor onze kids.
En niet alleen vandaag zijn de kinderen weer aanwezig. Ook met Lev en Solid Friends zijn we weer volop in de kerk begonnen. En ik wil toch weer even terugswitchen naar Oekraïne. De jongeren van onze kerken zijn ook bezig geweest om te kijken van wat kunnen wij nu doen om geld in te zamelen voor Oekraïne. Er zijn natuurlijk contacten met Eindhoven Bout. Een aantal van de oudere jongeren zijn ook bezig geweest in Oekraïne zelf. De resultaten van die brainstorm sessie vrijdag die hangen volgens mij nog in de koffiezaal. Die zijn we vergeten op te ruimen. Dus kijk gerust even. Er zijn een hoop acties verzonnen en daar zult u van alles nog over horen in de nieuwsbrief, in slides in de dienst en wellicht ook nog wel in mededelingen. Maar twee van die acties die zijn al concreet op touw gezet en daar wil ik het woord geven aan de jongeren zelf.
Ik hou me vooral bezig met de flesactie. Daarvoor verzamelen we flessen in. En die flessen kunt u inleveren in de koffiezaal. En dat kan nu ook voor een paar weken lang.
Er worden ook taarten gebakken voor Oekraïne. Met een aantal jongeren van Lef en van Solid Friends. En deze kunt u bij ons bestellen via ook de website. En die worden volgende week zondag uitgedeeld. En ook zal er bij de koffie een stukje taart te koop zijn. Dus aarzel niet. Voor meer informatie kunt u zo meteen in de koffiezaal even bij mij komen kletsen.
We doen gewoon even een extra mededeling tussendoor. Dat was niet doorgekomen, hoorde ik. Er is al heel veel aandacht besteed aan Alfa, dus ik ga jullie niet helemaal overspoelen, maar toch nog een laatste mededeling. Alfa heeft veel verschillende associaties die dat bij mensen oproept. Dat merken we door de geluiden die we horen. En ik denk dat het goed is om daar heel kort even bij stil te staan. De dominee heeft al vandaag in de dienst al bij stilgestaan. Dat het niet alleen maar is als je nog helemaal niks weet van het geloof of geïnteresseerd bent. Maar ook echt als je al langer gelooft en gewoon weer terug wil gaan naar de kern. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Daarnaast hoorde ik net wat over dat er vooral ook gezegd wordt, het is naar buiten toe. En natuurlijk als christen zijnde is het ook belangrijk om je geloof te delen met anderen. Maar we hebben elkaar al 2 jaar niet echt gezien of gesproken. En voor ons als projectgroep was het ook echt om een project te hebben om elkaar weer eens te zien en te spreken. Dus ga vooral ook als gemeente het contact met elkaar weer aan. Er zijn al 108 aanmeldingen, superveel. Er zijn een aantal groepen ingedeeld en die zijn gisteren ook gemaild. Dus als het goed is, hebben jullie allemaal een mail ontvangen. Mocht dat nou niet zo zijn, neem dan even contact op met een van ons. Mij, Jan, Nico, Aiko, Martijn, Nart of Mark. Of stuur even een mailtje naar alfa@emmauskerkeindhoven.nl. Zodat we dan opnieuw de informatie even kunnen toesturen. De coördinator van de groepen of de gespreksleider, als er geen coördinator is, zal verder contact met jullie opnemen om de eerste avond of middag vast te leggen. En daarna kunnen jullie dat zelf allemaal als groep besluiten hoe daar invulling aan te geven. Veel plezier. Nog een aanvulling. Als je dus nog mee wil doen, want er is gewoon nog ruimte. De groepen zijn zo ingedeeld dat er overal nog wel eentje bij kan. En als er echt heel veel aanmeldingen zijn, maken we gewoon nog een nieuwe groep aan. Dus meld je vooral aan, ook via het e-mailadres of via de website die in de nieuwsbrief ook vermeld staat. Of schiet ons dus gewoon even aan, ook bij vragen of twijfels. Geef het aan. Leuk.
Moeten we nog iets over de gemeenteavond delen? Of is dat genoeg in de nieuwsbrief afgekondigd? Nou, 23 maart, gemeentevergadering. Voor het eerst sinds lange tijd weer op een normale manier. Dus fijn als we elkaar daar dan ook kunnen ontmoeten en bij kunnen praten. En voordat we gaan bidden, nog een keer Oekraïne. Wij zijn uitgenodigd als Emmauskerk om mee te gaan doen met een Eindhovens netwerk, Eindhoven voor Oekraïne. Er is de stichting Eindhoven Bouwt die al een hulpactie op touw heeft gezet voor de mensen daar. Maar voor de opvang van vluchtelingen, ook voor de vele christenen die vanuit Oekraïne op de vlucht zijn en ook graag hier aansluiting vinden bij elkaar en bij christenen, bij kerken. Er zijn verschillende kerken bezig met het opzetten van een netwerk Eindhoven voor Oekraïne. Het is allemaal nog in wording. Zodra we meer weten, zullen we ook jullie informeren erover. En dat kunnen we niet alleen als kerkraad of als diaconie. Dus als je zegt van nou, ik heb ideeën of ik wil daarbij betrokken zijn. Veel mensen zijn heel erg geraakt door wat er in Oekraïne gebeurt. Als je zegt van nou, ik overweeg gastgezin te worden of ik wil gastgezinnen ondersteunen. Of wat dan ook, meld je bij een van de diakens of kerkraadsleden. En van onze kant uit zullen we, zodra we meer weten over Eindhoven voor Oekraïne, ook jullie op de hoogte brengen. We gaan bidden. En voordat we gaan bidden, noem ik nog één concreet dankpunt. Dat is dat we met Hashmat Ramati mogen danken dat hij een status krijgt. Ja. Hashmat is een van onze Franse broers, die ook in de uitzending van Eén Vandaag is geweest vorig jaar. Er zit wel een bijsmaak aan die status, want hij is op procedurele gronden is die toegekend, omdat de IND te lang had gewacht. Maar de IND heeft niet erkend dat hij christen is. Dat is een bittere bijsmaak. Dus daar wordt ook nog wel in het proces verder werk van gemaakt. Maar we gaan danken en bidden. Dank u wel, Vader God, dat u het overzicht heeft. In een dienst als vandaag komt er heel veel voorbij. Aan dingen die spelen in de wereld. Aan plannen die we hebben als gemeente. Heer, we zijn kleine mensen. U bent u alleen met de grote en machtige God. We bidden u, Heer, dat bij alle dingen die spelen en alle dingen die we willen doen, we mogen dat mogen doen vanuit geloof, vanuit rust en met een open blik voor wat u aan het doen bent. In onze levens en in deze wereld. En help ons om daarbij aan te sluiten. In het geloof dat het koninkrijk van u is. De kracht is van u. En de glorie is van u en voor u. Heer, wij bidden om uw ontferming over deze wereld. Zoals we dat ook in het begin van de dienst hebben gedaan. We willen heel concreet ook vragen om uw zegen over hulpacties voor Oekraïne. Wilt u ons laten zien, Heer, hoe wij iets kunnen betekenen? Misschien door ons huis te openen. Misschien door te geven. Misschien door gezinnen te steunen die Oekraïense mensen opvangen. Wilt u het op ons hart leggen, wat wij kunnen doen? Dank u ook voor de acties van het jeugdwerk. Heer, we danken u voor de plek van mensen met een andere culturele achtergrond in onze gemeente. Het samen vieren wordt daardoor zoveel mooier en rijker. En we ontdekken zo samen ook meer van hoe groot u bent, hoe wijs u bent, hoe goed u bent. Heer, wilt u ons helpen om daarin ook te groeien. Heer, we prijzen en danken u met Hashmat dat u hem een status geeft. Heer, we prijzen u daarvoor, we danken u. We erkennen dat dat verhoring is van een gebed. Tegelijk leggen we ook de pijnlijke rand die daarbij zit aan u voor, dat de IND zijn bekering niet als geloofwaardig accepteert. Terwijl dat toch het diepste is in zijn leven en ook in zijn verhaal dat hij u wil volgen. Wilt u geven dat dat ook rechtgezet kan worden? Wilt u zijn bij alle mensen met een vluchtelingachtergrond in onze kerk? Wilt u hun wonden genezen? En ook nabij zijn in het gemis van geliefden op afstand. We bidden u voor het volk van Burkina Faso. En voor het moedige werk dat in afhankelijkheid van u wordt gedaan door Dr. Felix Kohol, zijn gezin en hun medewerkers. Heer, wilt u de plannen zegenen, wilt u onze gaven zegenen. We bidden u, Heer, om uw nabijheid voor onze zieken. Wilt u zijn bij Siert Knol na zijn operatie. Wilt u goed herstel geven. Wilt u zijn, Heer, bij onze ouderen. Wilt u, Heer, in de avond van het leven met uw licht heel dicht bij hen zijn. Wilt u ook zijn bij die ouderen die voor corona nog wel in de kerk konden komen, maar nu merken, nee, het gaat niet meer. Wilt u zijn bij die posma die deze week jarig hoopt te zijn. Wilt u haar bemoedigen en zegenen. We bidden u, Heer, voor de gemeenteraadsverkiezing deze week. Wat een voorrecht dat wij in vrijheid mogen stemmen. Heer, wilt u ons helpen om goed gebruik te maken van dat voorrecht als we kiesgerechtigd zijn. En wilt u ons zegenen met een goede nieuwe gemeenteraad in de woonplaats waar we wonen. Heer, we danken u voor onze nieuwe leden, voor Kitty en voor Tim. Wilt u hen zo zegenen dat ze zich snel op hun plek voelen in ons midden. En dat ze ook een plek mogen vinden om gebouwd te worden en mee te bouwen aan uw koninkrijk. Hier wilt u naar ons luisteren, naar wat we in de stilte van dit moment tegen u mogen zeggen. Dank u wel dat u al onze gebeden hoort en door Jezus Christus onze Heer ook verhoort. We prijzen u Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. In de preek ging het net over achter Jezus aangaan, want hij is de weg, de waarheid en het leven. We zingen daarom met de kinderen, kom op, ga je mee. En direct aansluitend zingen we lied 167, Vader God, ik vraag me af, in het Nederlands en in het Farsi.
Jesus.
Ja, die was wel verdiend, want het is wel een uitdaging. Je zien, ze zingen in het Farsi. Geweldig. Nou, het was weer een ouderwetse dienst, ook ouderwets, omdat het bijna 11:30 is. Maar fijn, fijn zeg, dat we deze dienst met elkaar konden vieren. Onze eredienst eindigt nu en onze dienst voor God en onze naaste in de wereld voor deze week gaat nu beginnen. Dat mogen we doen met zijn zegen. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geef je zijn vrede.
Amen, amen, amen.
Thank you.